Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de bouwfouten. Of de bouwfouten die we maken in de bouw hier in Nederland. We kunnen ons allemaal nog wel die parkeergarage herinneren bij Eindhoven Airport. Nog voordat die in gebruik werd genomen, stortte hij al in. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid begon een onderzoek en presenteert vanochtend de conclusies en die zijn keihard. Bouwbedrijven zijn vooral bezig met het concurreren op de laagste prijs en veiligheid is al jaren niet meer het belangrijkste, zegt de Onderzoeksraad. Straks om kort over alles spreken we met de voorzitter van deze onderzoeksraad, Tibbe Joustra. Maar het hele uur heb ik hier in de studio te gast Peter de Winter, hoofdredacteur van verschillende bouwvakbladen en schrijver van het boek De Grote Bouwfouten. Welkom, fijn dat je er bent, Peter. Ik heb even mogen bladeren in het boek. Er zitten echt hilarische dingen ook tussen, mag ik zeggen. Fouten, bedoelen over waterafvoeren die je afvraagt van waar komen die vandaan. En over kachelbuizen die op een gegeven moment 6 meter boven huis uitsteken omdat ze toch een afvoer moesten hebben. Dat zijn de kleinere bouwfouten. Maar we gaan vandaag over de iets grotere constructiefout hebben die ook echt fataal kunnen zijn. Heb jij een vraag erover? Nou, laat het ons weten. Je kan je vraag stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsApp, dat nummer vind je op bnr.nl. Of stuur even een mail naar askme@bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen. 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Als leek vind ik de conclusies van de onderzoeksraad echt doodeng. Onze veiligheid is ondergeschikt aan de prijs. En als er ongelukken gebeuren, dan zijn bouwbedrijven vooral bezig om zich ervan af te maken en niet met het verbeteren van de veiligheid. Ja, wat vind jij de meest schokkende conclusie?
Dat toen al zichtbaar was dat er problemen kwamen, niemand zijn verantwoordelijkheid genomen heeft en de boel dus in kon storten.
Dus voordat het zo instortte was het al bekend, ja?
Voor zover ik begrepen heb, waren er scheuren zichtbaar, bleven de plassen staan. En dan hadden mensen met verstand van zaken moeten weten dat het goed mis was. En dan moet je maatregelen nemen.
Neem ons even, kan je eens even meenemen wat er precies gebeurd is toen in Eindhoven?
Ja, hoe technisch precies, wat ik begrepen heb, is dat de constructie die bedacht is, die klopt niet. En dan is er een hele reeks opeenvolgende mensen die bij die bouw betrokken zijn, die kennelijk maar doen wat er op papier staat, zonder dat ze de kattenbel aanbinden. En dan gaat het mis. En je hebt het net over dat grote bouwfoutenboek wat ik gemaakt heb. Daar is iets vergelijkbaars aan de hand. Dat zijn kleine fouten waar gebouwen niet van instorten. Maar er staat bijvoorbeeld een plaatje in van een speeltrap die in een nieuwbouwwoning gemonteerd wordt. En die uitkomt op de buitenmuur in plaats van aan de andere kant wat de bedoeling was. En dan vraag ik me af hoe zoiets kan. Want een trap neerzetten, daar ben je best een ochtend mee bezig. En dan zou toch iemand zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten zeggen, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Laat ik even naar kantoor bellen, want
dit werkt niet.
Dit werkt niet. En dat boek dat staat vol met dat soort zaken. Ik ben,
waar ligt dat dan aan?
Ik denk die bouwfout in het boek, dat heeft met onverschilligheid te maken. Ik moet de trap neerzetten en misschien is dat op vrijdagmiddag gebeurd. Dan kan ik gauw naar huis. In mijn vakblad Bouwwereld hebben we regelmatig artikelen over bouwschade die veroorzaakt wordt door verkeerde detaillering of gebouwen die waar materialen worden toegepast in een bepaalde combinatie die ongelukkig is. Een voorbeeld, een paar jaar geleden was er had ik een artikel over een koperen blob. Dat is een mooi, glimmend, rond geval. Daarboven was een volume in onbehandeld Western Red Cedar uitgevoerd. Nou, op een plaatje ziet dat er heel mooi uit. Alleen wat de architect vergeten was, is dat door regen uit dat hout een bepaald zuur stroomt. Dat is heel normaal, dat is verder ook niet schadelijk. Alleen als dat zuur op
koper komt,
dan etst het heel vervelend uit. Dan krijg je allerlei nare witte vlekken. Bouwtechnisch blijft de boel recht overeind. Alleen dat was niet het plaatje wat de opdrachtgever besteld had. En dat is dan het resultaat, kennelijk van iemand met onvoldoende materiaalkennis, die een combinatie kiest die je niet zou moeten kiezen.
Ja. Nou, meneer Akkas heeft een vraag over materialen. Meneer Akkas, goedemorgen.
Goeiedag, Jurien. Goedemorgen. Ik heb even een vraag aan de heer, het bouwkundige. Mijn vraag is, boren die bouwen wel goed gekeurd? En mijn tweede vraag is, gebruiken ze wel de juiste materialen? Niet goedkope materialen?
Ja, nou, dat is dus wat je vaak hoort, van dat men zich afdoet met wat goedkopere materialen om het gewoon allemaal goedkoper te kunnen dingen.
Ja, dat is een hele onverstandige beslissing, want ja. In de initiatiefase, dat is dus de fase waarin je bepaalt welke bouwmaterialen je toepast. Als je daar niet de goede keuzes maakt, dan blijkt goedkoop vaak duurkoop. Ja. En als je aan het begin meer investeert, dan zal je op de beheerperiode, want een gebouw gaat 30, 40, 50 jaar mee, dan heb je daar alleen maar profijt van.
Maar hoe lang is zo'n bouwer verantwoordelijk voor de constructie die hij doet? Maar dat zou hij toch ook moeten bedenken van, ja luister, ik moet een gebouw maken dat minimaal 30 jaar meegaat. Maar als hij maar 5 jaar verantwoordelijk houdt, dan denkt hij, als het na 7 jaar in stort, heb ik tenminste mijn opdracht binnen.
Ja, hoe dat juridisch precies zit, dat weet ik niet.
Oké. Okay. Nee, maar waarom ik het vraag, ik bedoel, er zijn in het verleden, zijn er naast Eindhoven, zijn er een aantal behoorlijke fouten geweest. Echt ook met fatale gevolgen. Ik ga even een paar noemen, want de onderzoeksraad heeft meerdere gevallen onderzocht. Maar wat zijn er, deze, als ik even naar deze grote bouwfouten kijk, de balkons in Maastricht, 2003, kan je je nog herinneren?
Ja, dat was in die wijk Ceramiek, hè?
Ja.
Nou ja, dat was op zich geen constructiefout, dat was een knal van een uitvoeringsfout. Want de poot waar die balkon, voor zover ik het me kan herinneren, de balkons die boven elkaar lagen, die stonden op een poot. En die poot moest aan de constructie vastgemaakt worden. Alleen dat was op een ontzettende klungelige manier met een paar bouten afgedaan. Ja. En met dramatische gevolgen.
Ja, maar ik bedoel, wie controleert dat dan?
Nou ja, dat is waarschijnlijk in Maastricht verkeerd gegaan. Er is mijn indruk, vaak te weinig controle tijdens de uitvoering. En dan kunnen dat soort fatale fouten gemaakt worden.
Ja, want ik bedoel, je bent toch als, ik bedoel, als we even naar de bouw gaan, hè, je bent op een bouwterrein, je hebt een architect die weet van, nou, ik heb het zo wil ik het hebben. Dan heb je een uitvoerder, neem ik aan, die dat allemaal gaat doen, een aannemer die dat gaat doen. Die aannemer heeft mensen die allemaal voor hem werken, en uiteindelijk kom je dan bij de bouwvakkers die dat doen. Die het werk uitvoeren. Hoe zit de hiërarchie daar? Wie bepaalt nou uiteindelijk van als iets goed gedaan is of niet?
Dat zou, vroeger noemde je dat een opzichter. Iemand zou, als het goed is, dan wordt in iedere fase van de bouw, wanneer er iets gemaakt wordt wat er echt toe doet, dan moet er gecontroleerd worden. Dat zou moeten gebeuren, alleen in de praktijk, want dat blijkt, gebeurt dat vaak niet. En dat is een kwestie van bezuiniging, of de deskundige mensen, die zijn er niet.
Okay.
Bijvoorbeeld vroeger als een als de betonvlechters hun vlechtwerk maakten, dan was er een opzichter die controleerde of ze de afknipsels van die draadjes waar ze dat ijzer mee aan elkaar maken, of ze dat wel netjes opruimden. Want als je dat laat liggen en je stort de beton op, dan krijg je roestvlekken aan de,
Die gewoon door je dingen komen, door je vloeren heen komen.
En vroeger was een opzichter met gezag en die zei dat opgeruimd moest worden, maar als dat soort inspecties wegbezuinigd worden, dan ontstaan er dat soort vervelende
fouten. Even heel snel, ik praat zo meteen met Tjebbe Joostra, de baas van het onderzoek Raad voor Veiligheid. Welke vraag zou je hem willen stellen?
Wat hij denkt te gaan ondernemen, dat dit soort fouten in de toekomst niet meer voorkomen.
Oké, we gaan het zo naar vragen. Ik heb Maarten aan de lijn. Maarten, hou nog even geduld. Na de break mag je je vraag stellen. Heb jij nog vragen over bouwfouten? Laat het ons even weten. 020-468-4x0 of doe het even via WhatsApp. De nummer vind je op onze website bnr.nl. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag kan je alles vragen over bouwfouten. Aanleiding is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de fouten die gemaakt zijn bij het bouwen van een parkeergarage bij Eindhoven Airport vorig jaar. Die stortte net voor de oplevering in, gelukkig zonder doden of gewonden. We gaan zo meteen praten met Tjebbe Joostra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En ik heb in de studio nog steeds bij me Peter de Winter. En hij is redacteur van meerdere bladen, bouwvakbladen, of hoofdredacteur van meerdere bouwvakbladen en ook schrijver van het grote bouwfoutenboek. Terwijl we op Tjebbe wachten, ga ik. Tjebbe is er al. Goedemorgen. Meneer Joostra, fijn dat u even tijd heeft. Wat ging er mis in Eindhoven?
In Eindhoven is een ontwerp gemaakt van de vloer dat wat afweek van wat normaal is. Men heeft die vloerplaten anders gelegd dan gebruikelijk. Dat is op zich geen probleem als je wel goed doordenkt wat je dan verder voor voorzieningen moet treffen. En wat niet goed doordacht is, is in wezen wat dan heet de koppelwapening. Dus hoe het ene vloerdeel met het ander wordt verbonden. Die was te kort en dat is de oorzaak geweest van de instorting van de parkeergarage.
Wat ik opvallend vind is dat twee bouwbureaus of twee bureaus al eerder onderzoek hebben gedaan naar wat er nou precies misging bij het bouwen in die garage. Maar u komt toch met een andere conclusie. Hoe kan dat?
Wij komen met een andere conclusie. Ja, wij doen onderzoek buitengewoon grondig. Daarom duurt het ook gemiddeld genomen vrij lang. En wij zeggen van de andere bouwbureaus hebben het meer over de wijze van betonstorten en dergelijke. En dat zijn allemaal wel factoren die een rol spelen, maar zijn niet de doorslaggevende factoren. Wat ons betreft is de doorslaggevende oorzaak het verkeerde ontwerp dat gehanteerd is.
Ja, maar wie is er nou verantwoordelijk voor het instorten dan? Want ik bedoel, die moet ook betalen.
Wat dat betreft, onze rapporten die gaan niet over aansprakelijkheden en dergelijke. Mm-hmm. Wat wij zeggen is dat een bouw is ingewikkeld. Er lopen heel veel organisaties rond. Iemand maakt het ontwerp, maar iemand voert het ontwerp ook uit en iemand let erop. Wat dat betreft, veel organisaties die rondlopen. Organisaties die in zijn algemeenheid meer wegkijken als er een probleem is, dan proberen het probleem op te lossen. Wij vinden dat degene die daar rondlopen absoluut onvoldoende verantwoordelijkheid hebben genomen voor wat er al tijdens de bouw eigenlijk kon worden geconstateerd. Tijdens de bouw had de parkeergarage al scheuren. Er stonden hele grote plassen op de vloeren. En dat betekent gewoon dat die vloeren niet goed waren. Er is meer weggekeken dan geprobeerd om zaken te voorkomen.
Ja. Ik ga even naar Marta. Die hangt al een tijdje. Want die werkt zelf in de bouw. Marta, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Ja, inderdaad. Ik ben zelf werkzaam in de grondweg- en waterbouw.
Ja.
Dat is niet direct de huizenbouw. En dan zie ik vaak gebeuren dat de uitvoerder die krijgt een rekening van zijn werkgever of een opdrachtgever. En daar staat alles op hoe het moet worden, hoe groot en heel gedetailleerd allemaal. Vervolgens gaan de jongens op de werkvloer ermee aan de gang. Die zeggen, ja, maar dit kan zo niet in de praktijk. Want je komt zo niet uit met je stoeprandjes of je afwerking. Of, het staat zo op tekening. Dus het moet gewoon zo gebeuren. Dus het is volgens mij niet echt onverschilligheid van degene die het maken. Het is vaak
De uitvoerder is een...
De uitvoerder die heeft vooral theorieervaring, want die komt net van school af. Daar zijn ze gek op tegenwoordig, zulke jongens, want die zijn lekker goedkoop.
Oké, maar ik ga het even aan Tjebbe voorleggen. Ik heb je punt duidelijk, Tjebbe. Dat is wat je ook vaker hoort. Van dat er is een uitvoerder die zegt maar nee, het moet zoals het op papier is. En terwijl er weinig wordt geluisterd naar de mensen die zelfs op de vloer bezig zijn, die dagelijks ermee geconfronteerd zijn. Is dat ook een van de, zeg maar, van de fouten die jullie ontdekt hebben? Of een van de conclusies die hebben kunnen trekken in het rapport?
Nou, dat doet zich natuurlijk van tijd tot tijd voor. Maar wat wij dus vinden is dat natuurlijk een ontwerp kan in de uitvoering betekenen dat het toch wat anders moet. Ja. Maar wat dat betreft, er is het geen overal verantwoordelijkheid, zou ik willen zeggen, ten aanzien van die bouw. Er is dus niemand waar mensen ook terecht kunnen die zeggen, ja, dit kan zo niet. En iemand die daar dan beslissingen over neemt. Het zijn al die afzonderlijke organisatieonderdelen op zo'n bouwproject die werken, die weinig met elkaar communiceren en die maken dat het ook wel heel makkelijk is om, als er een probleem is met veiligheid, om te denken, nou, daar gaat in ieder geval iemand anders over.
Ja, beter, herken je dit?
Ja, dit herken ik wel. Alleen, volgens mij is er, als het over samenwerken en communiceren gaat, wel degelijk een manier om alle mogelijke fouten te voorkomen. En dat is werken volgens het BIM-protocol. Dat is het bouwinformatiemodel. En alle partijen die bij een ontwerp betrokken zijn, werken in dezelfde ontwerptekening. En als een installateur een wijziging aanbrengt, dan ziet de constructeur dat. En kortom, ja. Als je volgens die methodiek werkt, dan kom je van probleemoplossend bouwen naar probleemvermijdend ontwerpen. En dat is volgens mij veel beter.
Nou, is het niet een van de minste aannemers of bedrijven die dit gedaan hebben? Het is de BAM die dit gedaan heeft. Het is toch bijna ondenkbaar dat zij niet zulke methodieken hanteren, meneer Joustra?
Wat dat betreft, dit is niet het eerste onderzoek wat we doen in de bouw. Mm-hmm. We hebben de instorting van het dak van het Twente Stadion gedaan. We hebben een B-Towers in Rotterdam wat instortte. We hebben een groot huisincident gehad in Alphen aan den Rijn. Elke keer constateren wij weer hetzelfde. En datzelfde is onvoldoende overzicht ten aanzien van de veiligheid. Niet één iemand die een duidelijke verantwoordelijkheid neemt en partijen die alleen naar elkaar wijzen.
Ja, nou is er in mei kwam er in NRC een artikel uit, en daar CBO-hoogleraar Rob Nijs het volgende. Toezicht is uitgehold, het is gewoon niet meer te doen. Bouwbedrijven die doen gewoon wat ze willen, omdat gewoon het toezicht vanuit de overheid ook eigenlijk helemaal uitgehold is. Wat gaan we in de toekomst doen om dit te voorkomen?
Wat dat betreft, er ligt in de Eerste Kamer een wetsontwerp wat eigenlijk meer verantwoordelijkheden geeft aan de sector. Die zegt eigen verantwoordelijkheid, dat kan groter worden, en gemeenten kunnen met hun bouw- en woningtoezicht minder doen. Ja, ik moet heel eerlijk zijn dat op basis van de onderzoeken die wij hebben gedaan, wij niet snel tot zo'n conclusie zouden komen. Wat dat betreft, je ziet dat wetsontwerp ook als een schaduw voor uitwerpt. Want gemeenten denken, ja, straks doen we minder, dus misschien kunnen we nu al wel een aantal mensen besparen. Wat ons betreft is het zo dat de sector onvoldoende zijn verantwoordelijkheid oppakt, en dat er ook geen enkele aanleiding is om de eigen verantwoordelijkheid op dit moment te vergroten. Integendeel, wij denken dat een goed overheidstoezicht echt nog voorlopig noodzakelijk is.
Dank u wel, Tjebbe Joustra, toezichthouder, of tenminste voorzitter van de onderzoekscommissie naar de veiligheid, of de onderzoeksraad van de veiligheid, die onderzoek deed naar het ingestorte parkeergebouw in Eindhoven. Jongens, wat is er met me aan de hand vandaag? In elk geval, ja, ik ben even stil hiervan. Want het is toch raar als je kijkt wat er allemaal gebeurt. Het gaat over onze veiligheid. En het leek alsof mensen zoiets hebben van, ja, nou, als ik maar zo gauw mogelijk van die klus af ben, is het wel mooi geweest.
Nou ja, de opsomming van daarnet, die geeft aan dat er kennelijk eerst een echte catastrofe gebeuren moet. Voordat er echt rigoureuze maatregelen genomen worden.
We gaan even naar een paar bellers. Saïd, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Raymond. Hallo. Mm-hmm. Goedemorgen. Ik aan uw gasten. Waar zou eigenlijk de taak van de overheid moeten liggen? Ik ben zelf constructeur, ik ben ook in de bouw bezig. Mm-hmm. Maar volgens mij laat het mij zo weten dat de overheid meer richting de handhaving zich concentreert. Over het algemeen, in de ontwerpfase vaak veel marges in de berekening en de veiligheidscoëfficiënten. Dus over het algemeen, als ik kijk naar de incidenten die zich hebben voorgedaan de laatste jaren, dat vaak de fouten liggen eigenlijk in de uitvoering. Dus niet in de preventieve toetsing. Dus dan zou de taak van de overheid meer verschoven moeten worden naar de handhaving. En daarmee zou veel meer voorkomen kunnen worden in de bouwfouten.
Maar Saïd, jij zei ook, je zit zelf in de constructie. Er is toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid die vanuit de vakmensen zelf uitgaat. Ik bedoel, je wilt toch geen gebouw afleveren van je zit te twijfelen als je dan wel of niet de juiste berekening hebt gemaakt?
Nou, er zijn bepaalde normen waar je, bouwstaatnormen waar je als constructeur de berekeningen conform die bouwstaateisen moet voldoen. En daar heb je ook als constructeur, dan neem je de volledige verantwoordelijkheid. Dat ligt ook aan jezelf als constructeur. Dan moet je zelf een bepaalde verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat je wil dingen goed degelijk berekent. Ja. En goed, en in die berekeningen, daar zitten vaak over het algemeen veel marges. Dat zal niet geen bouwfout zich voordoen wanneer je in plaats van 1,1 en 1,08 gebruikt of andersom. Ja. Dus daar zou de fout niet in liggen. Het is meer eigenlijk, en zeker ook met het uitknijpen van de bouwadviseurs tegenwoordig, de versplintering van de opdrachten, de coördinatie. Daar zit veel meer eigenlijk werk aan de overheid om daar meer werk van te maken eigenlijk. Om in de handhavingstraject meer controles uit te voeren. En daarmee kun je denk ik heel veel bouwfouten of incidenten voorkomen.
Ik kijk even naar Peter. Heeft zij het gelijk in deze?
Ik denk dat hij zeker een punt heeft. Alleen als je op de bouwplaats de verrichte werkzaamheden wil laten controleren, dan zul je er wel voor moeten zorgen dat je iemand op die bouwplaats hebt die weet waar die naar kijken moet. Ja. En dat zijn over het algemeen hoogopgeleide en, denk ik, dure mensen. En die zijn nou juist wegbezuinigd. Ja, dus je kan controleren wat je wil, alleen als je niet weet waar je op letten moet, dan loop je er een beetje voor Jan Doedel.
Precies, dus dat kan wel kijken en zeggen van, ja, oh, dat ziet er goed uit, hij werkt hard, maar hij doet alleen maar het verkeerde werk, dat heb je alleen niet door.
Nou, je moet weten wat je moet zien.
Ja, ik ga even naar Ronald nog voordat we naar de break gaan. Ronald Leenders, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Jurgen, maar Ronald. Hey. Ik had eigenlijk even een soort van opmerking. Mm-hmm. En wat ik in het verleden dan vaak tegenkom is dat er bedrijven of instanties werden gedwongen om een hele scherpe prijs te maken. En als je dan aan de bepaalde partij die prijs aanbood en hij was te groot, dan kon je net schudden. Dus mensen moesten wel gedwongen soms onder de prijs gaan zitten en daardoor misschien andere materialen gaan gebruiken om het goedkoper te maken. Maar anders hebben ze misschien de mensen achter hun helemaal geen werk.
Ja, dus het is degene neem je het werk en het gebruiken met, dat doe je niet helemaal aan de voorwaarden. Je beknibbelt hier en daar. Alleen met jouw mensen werk hebben, maar dat er andere mensen leven in gevaar komt. Dat is toch ook een overweging?
Nee, maar dat zijn niet van mezelf de mensen. Maar ik bedoel, het gaat erom dat misschien de uitleg waarom dan bedrijven.
Nee, ik begrijp het. Maar soms, bij mij gaat het om die overweging. Ik begrijp je helemaal. Ik kan me ook voorstellen. Als ik op een gegeven moment 60 arbeiders heb die allemaal kinderen thuis hebben die ze moeten voeden, ga ik ook kijken van hoe kan ik zo gauw mogelijk aan de bak komen. Maar er blijft nog de verantwoordelijkheid van hetgene dat je bouwt. En dat is, misschien moeten we dat in het volgende kwartier over hebben. Ronald, bedankt voor deze opmerking. We gaan zo verder naar de break. En dan is Peter de Winter nog steeds hier bij me. Heb jij nog vragen hierover? Of laat het ons even weten. Je kan het doen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me even whatsappen. De nummer vind je op bnr.nl of bel naar de studio 020-468-4x0 om je vragen live in de uitzending te stellen. Frans Blom, die staat al klaar. Frans, alsjeblieft even een klein ogenblikje nog. We gaan even naar weer verkeer en nieuws en zijn zo terug.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kan je alles vragen over bouwfouten. Mijn gast Peter de Winter, hoofdredacteur van vakbladen over de bouw en schrijver van het grote bouwfoutenboek. En aan de telefoon heb ik nu Bob Gieskens. Hij is directeur van de Vereniging van Nederlandse Constructeurs en lid van de stuurgroep Kwaliteitsborging in de Bouw. Bob, goedemorgen. Fijn dat je even erbij bent. Wat vind jij van de conclusies van de onderzoeksraad?
Goedemorgen, ja. De onderzoeksraad trekt de conclusies over een groot aantal aspecten. Mm-hmm. En waar ik als directeur van de Vereniging Veenconstructeur vooral in geïnteresseerd ben, zijn de conclusies over de onderliggende factoren die niet alleen in Eindhoven aan de orde zijn, maar die men ook eerder geconstateerd heeft. Mm-hmm. En ja, daar moet van gezegd worden, het is natuurlijk niet raar. Ze zijn niet voor het eerst geconstateerd. De bouwsector is complex, daar start de onderzoeksraad mee. En dat betekent dat er een aantal risicofactoren spelen in de sector. Die onvoldoende onderkend worden en onvoldoende leiden tot beheersing, waardoor er dit soort incidenten gebeuren. Dat baart ons uiteraard zorgen.
Maar hoe komt dat ze onvoldoende erkend worden? Waar ligt het aan?
Nou, daar besteedt de onderzoeksraad ongeveer 40 pagina's in zijn rapport aan. Mm-hmm. Dus dat is best een complex vraagstuk. Er zijn een aantal factoren genoemd, hè. De sector is complex en er wordt door heel veel partijen aan bouwprojecten gewerkt. Bouwprojecten worden over het algemeen behandeld als unieke gevallen die elke keer opnieuw in wisselende samenstellingen worden ontworpen en gebouwd. En hoe complexer de gebouwen worden, dat zien we om ons heen, hè, mm-hmm. hoe meer specialistische partijen daarbij betrokken raken. En dan wordt het lastig om de verantwoordelijkheden goed te beleggen. Dan wordt het lastig om daar ook structureel controle op te houden.
Ja, maar een van de dingen die we ook heel vaak horen is dat er gewoon, ja, het moet steeds maar lager geboden worden. Je hebt opdrachtgevers die willen de scherpste prijs hebben. Dan wordt er ook tegen die prijs aangeboden. Maar daardoor komen constructeurs onder andere ook in de verleiding om de kantjes eraf te lopen en zeg maar wat minder cement te gebruiken of wat minder beton te gebruiken op bepaalde plekken, waardoor er dus ook dit soort situaties ontstaan.
Nou, dat laagste prijsmechanisme een belangrijke factor in het geheel is, dat zien wij zeker. En dat constructeurs, net als aannemers en andere partijen, onder die druk besluiten moeten nemen, dat zien wij inderdaad ook. Ja. Ik vind het een ander verhaal dan dat je zegt van ja, er worden de kantjes afgelopen en bewust met minder beton gerekend of zo. Dat is denk ik niet aan de orde.
Nou, dit zijn onderzoeken geweest waar het wel bewezen is. Ik bedoel, ik heb eerder het artikel al aangehaald van de hoogleraar Rob Nijssen, die in het NRC in mei al hierover schreef, van dat ja, door het, zeg maar, de uitholling van het toezicht, dat gewoon bepaalde constructeurs die daar zich echt schuldig aan maken ook. Gewoon matten die worden geïnspecteerd, die worden gewoon verwijderd en naar een andere vloer verplaatst, omdat het toch al geïnspecteerd is door de bouwinspectie.
Ja, we kunnen niet. Kijk, ik kan niet uitsluiten dat er dat dit soort dingen gebeuren. Mm. Ik bestrijd wel dat dit een, zeg maar, een mentaliteit is van bewust dingen niet doen en de boel, ik zou bijna zeggen, te belazeren.
Ja, ja.
Nogmaals, de onderzoeksraad wijst ook op dat laagste prijsmechanisme. En dat is een bijzonder weerbarstig mechanisme, dat is absoluut waar.
Oké. Ik ga even naar Frans Blom. Frans, goedemorgen.
Goedemorgen. Mijn vraag natuurlijk. Kijk, als je net als constructeur, hè, en inderdaad de prijzen liggen allemaal onder druk en het moet allemaal voor minder en minder. Maar op het moment dat je een constructeur hebt en je maakt een consortium van met een nevenconstructeur. En de nevenconstructeur controleert op de bouw. Dus dat je elkaar gaat versterken qua kennis, maar ook qua controle. Kijk, als een bouwmat weggaat en iemand kan het niet controleren, dat heeft ook te maken met het feit dat de opdrachtgever minder geld wil gaan betalen voor daadwerkelijk goed toezicht. En dat goed toezicht, en daar ligt de crux natuurlijk ook, daar moet je hele goede vakmensen voor hebben. En die worden steeds schaarser. En je merkt nu ook, bouw is zeg maar weer aan het opkrabbelen. We hebben er 150.000 man uitgeschopt, we hebben er 20.000 terug. Ja, waar zijn ze nu?
Ja, dat is een goede vraag. Dat vind ik een goede vraag. Herken je dit, Bob?
Zeker. Ja. Nu de bouw aantrekt, is het inderdaad, is de druk nog hoger om bouwprojecten te kunnen afronden. Dus dat is absoluut een probleem. Wij zien bij onze leden inderdaad ook een tekort ontstaan aan nieuwe constructeurs. Dus dat maakt het niet eenvoudig.
Ja.
En ik denk dat meneer ook gelijk heeft. Natuurlijk is het zaak om in projecten te zorgen dat je voldoende controle hebt, zodat het wegvallen van één persoon kan worden opgevangen door andere partijen. Een van de constateringen die de onderzoeksraad doet, is dat het niet alleen gaat over zijn die mensen er, maar dat het ook gaat over weten ze wat hun rol is, weten ze wat de contractuele afspraken zijn die daarover gemaakt zijn, zijn die altijd even duidelijk en kunnen en willen ze zich daar ook aan houden.
Ja, Peter, jij zei net ook van, als er een offerte binnenkomt, moet je als opdrachtgever ook kunnen zien van, ja, dit klopt van geen kanten.
Nou, waar ik wel eens verbaasd over ben, als je een bouwopdracht gunt op basis van prijs, en die prijs is echt aan de lage kant, dan kan je op je klompen aanvoelen dat het voor die prijs eigenlijk niet kan. Kwalitatief en ook qua veiligheid. Maar er komt nog bij dat als een partij tegen de laagste prijs een bouwopdracht krijgt, in zijn kielzog volgt een hele reeks onderaannemers die ook allemaal bij de bouw betrokken zijn. Als de hoofdaannemer een lage som krijgt, dan gaat gegarandeerd de onderaannemers waarmee die werkt ook een lage som betalen. En dan kun je echt grote vraagtekens bijzetten of er bij alle deelnemers aan dat bouwproject nog wel een intrinsieke motivatie is om de gewenste kwaliteit te leveren. Want je kunt wel zeggen dat ze geen kwaliteit leveren, maar je moet ook tijd en geld krijgen om kwaliteit te leveren. En om gemotiveerd en om jou, die onderaannemer die heeft ook personeel, en die onderaannemer moet dat personeel ook gemotiveerd aan dat bouwproject kunnen laten deelnemen. En die moet niet voor een appel en een ei kwaliteit leveren die eigenlijk meer kost dan die krijgt.
Ja. Duidelijk. Richard, goedemorgen.
Ja, goedemorgen heren. Nou, je hoort alweer aan die meneer, die Bob heette die, meen ik, hoe die alweer zijn verantwoordelijkheid ontloopt door te beweren dat het om complexe projecten gaat. Ja, er zijn heel veel complexe projecten, maar als je die niet meer uit kunt voeren zonder dat daar straks nog doden bevallen ook. En sterker nog, die meneer die dat over dat er mensen uitgegaan zijn en daar minder voor teruggekomen zijn, het speelde, die rapporten die zijn al van voor de crisis ook hoor, dat daar gebouwen gebouwd werden die niet deugden. Maar mijn vraag is ook, kijk, je hoort, tenminste dat is nou een decennium aan de gang, dat er vanuit allerlei sectoren wordt geroepen dat er vooral minder regels moeten komen. Nou, is meneer Winter misschien met me eens dat het gewoon dat mantra nou eens moet stoppen en dat die regels er niet voor niks waren en dat ze
met
gewoon
gestrekt been. Hallo?
Ja, nee, ik was iemand die was heel spontaan, wil zeggen dat jij even met gestrekt been erin kwam. En,
Dat die regelgeving nog duidelijker moet worden nageleefd.
Duidelijk. Ja, Bob, wat is jouw reactie hierop?
Nou, ik meende dat de vraag over de regelgeving aan meneer Winter gesteld werd. Maar
ja, jij was de eerste die werd aangesproken.
Ja, precies. Wat meneer zegt, meneer stelt iets over verantwoordelijkheid ontlopen. Kijk, dat is absoluut niet wat wij willen. Sterker nog, wat we zien is dat, ja, nogmaals, ik kan niet ontkennen dat de zaken complex zijn. Mm-hmm. Maar wij constateren met andere partijen dat wat er nu speelt, dat niet zo langer kan. Constructieve veiligheid mag op geen enkele manier ter discussie staan. Ja. Daar is in het verleden best het een en ander geprobeerd en gedaan om naar aanleiding van eerdere incidenten tot verbeteringen te komen. Wat we zien, en dat legt de onderzoeksraad feilloos bloot, is dat die pogingen in het verleden onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. En dus moeten we daar meer in doen. Ik denk dat het niet alleen meer is, ik denk ook dat het anders is. En daar speelt gedrag en samenwerking met al die partijen natuurlijk een rol in. Het ging net even over de rol van de opdrachtgever, die de eerste is die de portemonnee trekt. Dat zien we natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dus ja, het is geen kwestie van verantwoordelijkheid willen ontlopen. Het is vooral een kwestie van hoe krijgen we dit nu anders en samen wel voor elkaar.
Oké. Ik heb nog één. Jan, goedemorgen. Heeft misschien een oplossing?
Ja, goedemorgen, Jurgen. Kan het zijn dat het bouwproces in Duitsland misschien iets beter georganiseerd is? En zo ja, kunnen wij daar wat van leren? Het is een keer behandeld in jullie bouwprogramma. Van Business Radio.
Ja, en bouwmeesters hadden ze het erover gehad.
Ik vergeet de naam.
Bouwmeesters, ja.
Dus is het misschien beter georganiseerd en kunnen wij er wat van leren als het zo is?
Ik vind het een hele goede vraag. Die gaan we zo meteen naar de break gaan die beantwoorden. Ik heb Bob nog steeds aan de lijn en Peter de Winter hier in de studio. Heren, denk er even over na. Is dat een oplossing voor ons, het Duitse model? Misschien moeten we dat gaan implementeren, want het moet sowieso anders. Dat is de conclusie die we tot nu toe hebben kunnen trekken. Het moet sowieso anders, er moeten dingen gaan veranderen. En dat wil ik straks ook even, voordat we naar de andere vragen gaan, van Peter en Bob weten, wat kan er anders en hoe zou dat anders moeten regelen? Heb jij nog vragen of opmerkingen? Laat het ons even weten. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over fouten in de bouw. En je kan al je vragen natuurlijk weer stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me even WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl, of stuur een mailtje naar askme@bnr.nl. Bij mij de studio Peter de Winter, hoofdredacteur van Vakbladen over de bouw en schrijver van het grote bouwfoutenboek. En aan de lijn hebben we Bob Gieskens, hij is directeur van de Vereniging van Nederlandse Constructeurs en lid van de stuurgroep Kwaliteitsborging in de bouw. Maar we gaan eerst even naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen, want jij bent zo aan de beurt. Thomas, wat gaan we doen zo meteen?
We gaan praten over innovatie, tenminste, als dat nog lukt in Nederland. Jan-Henk van der Velde is mijn gast. Hij is de directeur en bestuurder van Utrecht Science Park. Mm-hmm. En we weten sinds gisteren dat we niet meer in die top 5 van die meest concurrerende landen staan. Hè. We staan nog steeds heel hoog op 6.
6, ja.
Maar als je goed, liever,
bent, is het wel pijnlijk.
Ja, liever omhoog dan omlaag, ja. Natuurlijk. Dus kan hij daar iets aan bijdragen? En hoe dan? Ik zie het ook al hier op de schermen staan, ook nog eventjes kort in op de ontwikkelingen rondom de HEMA.
Uiteraard.
En we hebben te gast Earth, het bedrijf dat vooral in water zit. Tenminste, daar ken je misschien wel de
mooi bedrijf, ja, ik ben
verpakkingen
ja.
van. Maar
ja.
Zij gaan ook in chocola. En duurzaam chocola, dat ken ik ergens van. Ik begin het idee te krijgen dat het in die schappen steeds drukker wordt.
Uh-huh.
Wat kunnen zij nog extra doen boven bijvoorbeeld die marktleider, wiens naam wij toch gaan noemen? Goed. Zometeen meer daarover.
Goed, wie is je beste zakenpartner?
Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Ik zie haar al staan.
Ja, Desiree, ja. Hele goeie. Oké, nou prima. Zometeen dus vanaf 12 uur, dames en heren, BNR Zaken doen met onze eigen Thomas van Zijl. Maar tot die tijd mag jij je vragen stellen over fouten in de bouw. Voor de break hadden we Jan en die zei van, ja, moeten we niet gaan kijken naar het Duits model? Bob, is dat misschien een idee dat we de Duitsers hun methodiek moeten overnemen?
Ik weet niet of dat een oplossing is. Het Duitse model kent, net als modellen in andere landen, een aantal hele interessante regelingen die in Nederland net wat anders in elkaar zitten. En ik denk dat daar zeker wat van te leren valt. Maar je stelde voor de break ook even de vraag, wat moet er dan echt veranderen en hoe doen we dat? Ik denk dat er in de rapportage van de onderzoeksraad in de aanbevelingen een paar hele stevige punten staan waar wij ook vanuit de constructeurs echt de nadruk op willen leggen. Wat mij betreft zijn dat er twee. De aanbeveling om te zorgen dat er heldere afspraken worden gemaakt over wie van de constructeurs de constructieve samenhang bewaakt. En dat hangt dan samen met het advies van de onderzoeksraad om dat daar heel duidelijk bij één partij te leggen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we zien dus want we zien nu in de projecten dat daar partijen deelopdrachten krijgen. De een weet niet van de ander wat hij doet en dan ontstaat onduidelijkheid. Daar had je het net zelf ook even over. Dus voor mij is dat een hele belangrijke. Eén partij die de samenhang bewaakt, heel duidelijk maken wie dat dan is. En zorgen dat de overige taken en verantwoordelijkheden goed zijn belegd. Tweede aanbeveling waar wij heel veel in zien, is er eentje die veel meer over gedrag en houding gaat. We willen naar een leercultuur en we willen zorgen dat risico's onbekend en worden en ook bespreekbaar worden gemaakt. De onderzoeksraad noemt dat het organiseren van professionele tegenspraak. Okay. Dat is typisch een rol die wij bij onze constructeurs ook graag zien. En waar we ook hard aan willen werken.
Ja. Je had ook nog een paar ideeën daarover, Peter.
Nou, ik denk dat de opmerkingen van Bob is dat.
Bob, ja. Ja,
ben ik helemaal mee eens. Tegenspraak organiseren, prima. Alleen ik denk dat we ook een punt moeten zetten of een streep moeten zetten onder gunnen op prijs. Gun de bouwer maar die aantoonbaar het gebouw op de meest innovatieve manier in elkaar zet. Want als je op innovatie gaat, dan dat gaat over vernieuwing. Dat gaat, en dat is dan vernieuwing op alle vlak.
Ja.
Want als je op prijs blijft gunnen, dan vind je altijd wel weer een partij die daar net nog weer wat onder schiet.
En daar beginnen de gevaren eigenlijk.
Ja, dus ja. Gun het op duurzaamheid, gun het op innovatie. Maar
en
niet
veiligheid.
En veiligheid, maar niet op prijs.
Ja, prima. Adrianus, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Ik kom nog uit die tijd dat er een inspectie was van de energiebedrijven. En toen had je onafhankelijke keurmeesters die jouw installatie controleerden. Later ging dat worden dat zeg maar de concurrenten van elkaar, dus collega's, ik zou het kunnen noemen, elkaars installaties gingen controleren, omdat dat inspectiebeleid van het energiebedrijf wegviel.
Mm-hmm.
Maar mijn vraag is, hoe kan jij als je zelf een fout gemaakt hebt, zien dat je die fout gemaakt hebt? Want volgens mij blijft dat doorsijpelen in jouw hele stukje. Het kan mijn inziens niet zijn dat jij zelf je fout inziet. Dat ziet een ander die iets hoger opgeleid is dan weer wel. Dus ja, goed, dat is vraag 1. En vraag 2 is er niet een telefoon voor bijvoorbeeld de arbeider op de werkvloer die kan klokken luiden? Want die weet donders goed als er te weinig beton of vlechtmateriaal of een te dunne kabel wordt gebruikt, dat het niet goed gaat in de loop der tijd.
Bob, zou dat de oplossing zijn? Laten we eerst de tweede vraag beantwoorden. Zou dat de oplossing zijn? Dat er een soort van meldtijn komt voor mensen op de bouw om te kunnen zeggen van jongens, hier gaat iets niet goed en ja, mijn leidinggever luistert hierna. Laat er even van buiten extra controle komen.
Of het een meldlijn moet zijn, weet ik niet. Maar het kunnen en durven melden van dingen waarvan je een gevoel hebt, dit gaat niet lekker of dit zit niet goed, dat is natuurlijk wel een essentieel onderdeel. En dat is ook een van die elementen in dat gedrag waar ik het net even over had.
Ja. En over dat controlemechanisme, dat je vaak dat mensen hun eigen fouten gewoon niet erkennen. Dus dat er altijd iemand van buiten nog even daarnaast zou moeten kijken.
Ja, voor mij is controle een essentieel onderdeel van het hele kwaliteitsborgingsproces. Ik denk dat meneer daar gelijk in heeft.
Ja.
En wie dat dan zouden moeten doen, ja, dat moeten zeker ook mensen van buiten zijn. Wat ons betreft begint het natuurlijk wel bij de zelfcontrole. Maar ik ben het eens, daar kan het niet altijd ophouden.
Ja, want jij bent lid van de Stuur van Kwaliteitsborging. Jullie hebben een behoorlijke taak om die kwaliteitsborging te verbeteren nu. Wat is het eerst wat jullie gaan doen?
Wij gaan in ieder geval geen dingen in ons eentje doen, want daar is het probleem te complex voor. En daar heeft ook de onderzoeksraad al iets over gezegd. Het eerste wat je gaat zien vanuit de constructeurs in samenwerking met de bouwers is dat wij in november een werkconferentie gaan organiseren, waarbij precies die punten die net ook aan de orde geweest zijn, hoe organiseer je toetsing en toezicht, hoe zorg je dat de taken en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd. En hoe ga je om met onderzoek en innovatie? Dat zijn precies de onderwerpen die we daar met elkaar gaan behandelen. We hoeven niet opnieuw te gaan kijken naar wat zijn nou de dingen die misgaan, want daar is voldoende informatie over. We gaan wel met elkaar proberen om eens echt te kijken wat zijn nou de blokkades die de afgelopen jaren ertoe hebben geleid dat we staan waar we nu staan en niet veel verder zijn.
Ja. Ik ga voordat we zijn, want het gaat heel snel met de tijd, ik wil jullie even nog wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels zeggen, heren, en eventuele toelichting doen we daarna. Ik begin bij de eerste. We kunnen er niet op vertrouwen dat onze gebouwen veilig zijn. Feit of fabel, Peter?
Dat is een fabel.
Bob?
Fabel.
Dan gaan we naar de volgende. De bouwbedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en niet de opdrachtgever. Feit of fabel, Bob?
Fabel.
Fabel.
En tot slot, onze bouwers zijn niet goed genoeg als ze zulke grove fouten maken als in Eindhoven. Feit of fabel?
Dat is een fabel.
En Bob?
Ik aarzel daar.
Ja, duidelijk.
Omdat je het niet aan personen moet ophangen. Maar de conclusies zijn dat we met z'n allen niet in staat zijn om de veiligheid voldoende te garanderen.
Ja, dus dat, ja, oké, dan kunnen we daar zeggen. Oké, dank jullie wel. Ik wil even toch één toelichting. Want jullie zeiden allebei heel direct van ja, sorry, maar het is een fabel. We kunnen erop vertrouwen dat onze gebouwen veilig zijn. Maar dat blijkt er toch dat het niet altijd het geval is. Ik bedoel, er zijn een aantal dingen. We hebben de trap gehad, wat was het weer, in Utrecht volgens mij, die instort. We hebben de balkonnen gehad in Maastricht, die zijn ingestort. Het zijn een paar incidenten, kan je zeggen. Maar wat geeft mij de garantie dat elk gebouw waar ik instap 100% veilig is, Peter?
Omdat het bijvoorbeeld al heel lang overeind staat en er geen en je niet ziet of hoort waar je zorgen over hoeft te maken. En de meeste gebouwen die ik ken, daar zie ik en hoor ik geen dingen waar ik me zorgen over maak.
Nou, laatst was er een garage in Almere, waar ik met mijn kinderen en mijn vrouw regelmatig parkeer. En die is gewoon een dag dichtgegaan omdat er scheuren in de fundering werden gevonden. Bob, kan ik nog veilig de parkeergarage in?
Ik zou vooral blijven parkeren zonder dat je het idee hebt dat je overal je zorgen moet maken en zelf naar de constructie moet gaan kijken. Absolute veiligheid wordt natuurlijk nooit gegarandeerd. De parkeergarage in Almere is gelukkig bij een inspectie tijdig ontdekt dat er iets aan de hand was. En dus zijn er maatregelen genomen. Ja. Nogmaals, absolute veiligheid nooit. Maar ook de breedplatendiscussie die op gang gekomen is. Er zijn heel veel van die gebouwen met een vergelijkbare vloerconstructie als Eindhoven onderzocht. Er is er geen één ingestort. Er zijn er een aantal tijdelijk gesloten geweest. De meeste zijn weer open. En waar nodig is, worden andere maatregelen genomen.
Oké, dus we zitten er wel bovenop. Even een snelle WhatsAppje die ik nog wil behandelen voor het einde. Goedemorgen, Jurgen. Ik heb een tijd geleden een rapportage gezien op tv waarin werd geconstateerd dat er steeds meer buitenlandse werknemers in de bouw, de zaligste uitvoering, werkzaam zijn, die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen, met als gevolg slechte communicatie onderling, met het gevaar op het maken van ernstige fouten. Is dit bij jullie bekend en klopt dit verhaal? Ik begin bij jou, Bob.
Het is absoluut zo dat er buitenlanders in Nederland op bouwplaatsen rondlopen. En het is zeker in deze tijd zo dat er wel meer worden. En natuurlijk is dat taalprobleem. Het is een van de aspecten die meespeelt in het beheersen van risico's.
Peter?
Daar sluit ik me bij aan. Okay. Alleen dan is het de taak van de betrokken aannemer om te zorgen voor een goede tolkvertaler. Want aan vakmanschap ontbreekt het volgens mij niet bij buitenlandse bouwvakkers.
Nee, die moeten het ook goed kunnen, toch?
Ik bedoel, nou, die kunnen het
gewoon heel goed, ja. Andere WhatsApp die ik hier krijg. Het beroep bouwvakker is de laatste jaren zo onaantrekkelijk geworden dat er haast geen vakmannen meer zijn. Veelal begint de bouwvakker op zijn 18e te werken. Nu mag hij voor een hongerloontje tot zijn 68e ploeteren door weer en wind. Ja, is de romantiek van de bouwvakker af, volgens jullie?
Ik denk dat een maakberoep, een praktische opgeleide mensen, dat nog steeds fantastisch is.
Ja, toch? Mooi zo. Bob, weet jij misschien iets, dat krijg je hier ook een vraag over de ingestorte garage van een 5 jaar oud gebouw in Wormerveer afgelopen zomer?
Niet veel meer dan ieder ander. Het ding heeft de krant gehaald. En wat ik weet is dat er op dit moment dat er onderzocht is wat daar de oorzaak van geweest is. Maar de uitslagen daarvan die ken ik niet precies.
Okay. Heren, we zijn gekomen aan het einde van het uur. Ik wil jullie bedanken dat jullie mij te woord hebben willen staan. Bob, fijn dat je even aan de lijn wilde zijn het afgelopen half uur. Bob Gieskens, directeur van de Vereniging van Nederlandse Constructeurs en lid van de Stuur voor Kwaliteitsborging in de Bouw. En in de studio een uur lang bij mij Peter de Winter, hoofdredacteur van vakbladen over de bouw en schrijver van het grote bouwfotoboek, waar ik een exemplaar van heb gekregen. Dankjewel daarvoor. Ja, nou, ik zou zeggen, hou onze social media in de gaten, onze website bnr.nl en blijf vooral vragen, want als je niets vraagt, kom je niks te weten. Ik heb in elk geval een beetje beter inzicht gekregen in onze bouwperikelen hier in Nederland en daar ben ik je al zeer dankbaar voor. Zometeen krijgen we natuurlijk BNR Zaken doen met Thomas van Zijl en ik ben er morgen weer bij. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag verder hebben. Tot